We willen vanochtend met elkaar Gods woord openen en luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft vanuit het Oude Testament. En we doen dat vanuit Richteren hoofdstuk 10. Vanochtend willen we gaan luisteren naar Richteren hoofdstuk 10. Het zal fijn zijn als u dat met mij wilt opzoeken. We gaan eerst het hoofdstuk met elkaar lezen. Richteren hoofdstuk 10. We lezen daar in Gods woord. Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. Hij was de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issachar. En hij woonde in Samir in het bergland van Ephraim. Hij gaf 23 jaar leiding aan Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Samir. Na hem stond Jair op, de Gileadiet. Hij gaf 22 jaar leiding aan Israël. Hij had 30 zonen die op 30 ezelshengsten reden en 30 steden hadden. En men noemt ze tot op deze dag de dorpen van Jair, die in het land Gilead liggen. Jair stierf en werd begraven in Kamon. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. En dienden de Baals en de Astartes en de goden van Syrië, de goden van Sidon, de goden van Moab, de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij verlieten de Heere en dienden hem niet. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En hij leverde hen over in de hand van de Filistijnen en in de hand van de Ammonieten. En in datzelfde jaar begonnen deze de Israëlieten te verdrukken en te vertrappen. 18 jaar onderdrukten zij al de Israëlieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden. In het land van de Ammonieten, dat in Gilead lag. Bovendien staken de Ammonieten de Jordaan over om ook tegen Juda te strijden en tegen Benjamin en het huis van Ephraim, zodat Israël zeer in het nauw zat. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en zeiden: wij hebben tegen u gezondigd, zowel omdat wij onze God hebben verlaten, als ook omdat wij de Baals hebben gediend. Maar de Heere zei tegen de Israëlieten: heb ik u niet van de Egyptenaren verlost en van de Amorieten, de Ammonieten en de Filistijnen en van de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, toen zij u onderdrukte en u tot mij riep en ik u uit uw hand verloste? En toch hebt u mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Ga weg en roep tot de goden die u verkozen hebt. Laat die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert. Maar de Israëlieten zeiden tegen de Heere: wij hebben gezondigd. Doet u maar met ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleen red ons toch op deze dag. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heere. Toen kon zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. En de Ammonieten werden bijeengeroepen en zij sloegen hun kamp op in Gilead, terwijl de Israëlieten zich verzamelden en in Mispa hun kamp opsloegen. Toen zeiden het volk en de vorsten van Gilead tegen elkaar: wie is de man die zal beginnen te strijden met de Ammonieten? Die zal het hoofd worden van alle inwoners van Gilead. Amen. Tot zover het woord van onze God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, gelukkig zie ik er vanochtend ook een paar. Het is alweer even geleden dat we met elkaar hebben nagedacht over Richteren hoofdstuk 9. En misschien weet je het nog. In Richteren hoofdstuk 9 kwam er een zoon van Gideon naar voren. En die zoon, die heette Abimelech. Gideon was eerder voorgesteld van Wil je geen koning over ons worden? Maar Gideon had gezegd, nee, ik wil geen koning worden. En toch hebben we in Gideons leven gezien dat er wel, ja, eigenlijk linken waren om koning te worden. Hij had veel vrouwen, hij had veel kinderen. En hij had zelfs een zoon van een bijvrouw en die had hij Abimelech genoemd. En die naam Abimelech, dat betekent, mijn vader is koning. Terwijl Gideon had gezegd, ik wil geen koning zijn. En we hebben toen ook gehoord, vanuit hoofdstuk 9 de vorige keer, dat die Abimelech een hele hoogmoedige man was. Hij had zijn 70 broers op een steen gedood. Maar uiteindelijk liep het niet goed af met de hoogmoed van Abimelech. Hoogmoed kwam voor de val. Want Abimelech werd zelf door een steen gedood. Een molensteen. Die werd gegooid van die toren. Ja, die zoon van Gideon, Abimelech, die kon niet zomaar doen wat hij wilde. Nee, er was er één die boven hem stond. De schepper van hemel en aarde. God zelf. En hoofdstuk 9 eindigde met de vervulling van die dubbele vloek die was uitgesproken door Jotam. En het was met deze woorden. Laat er dan vuur uitgaan van Abimelech, dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert. En laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo, dat Abimelech verteert. Ja, Abimelech, hij vernietigde de burgers van Sichem, maar ook Abimelech werd zelf omgebracht, gedood, door een stuk van een molensteen die vanaf die toren naar beneden werd gegooid. En die dubbele vloek van Jotam, die kwam uit. Abimelech was een zelfgemaakte koning, maar zeker geen verlosser. Het volk Israël, het bracht zichzelf onder de verbondsvloek van Jahwe. Galaten 6 vers 7 zegt ons, dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En dat is wat we precies hebben gezien in dat leven van Abimelech. En de laatste woorden van hoofdstuk 9 waren dan ook, zo liet God het kwaad van Abimelech, dat hij zijn vader aangedaan had, door zijn 70 broers te doden, op zijn hoofd terugkeren. En evenzo liet God al het kwaad van de mensen van Sichem op hun hoofd terugkeren. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Dat was het einde van hoofdstuk 9. En vanochtend komen we dan aan bij hoofdstuk 10. En dit hoofdstuk 10 begint ook met de woorden na Abimelech, na die tijd. En ik heb vanochtend boven de preek geschreven, genade op genade. En we zien dat in de eerste plaats Gods genade onder Tola. Dat zien we in de verzen 1 en 2. In de tweede plaats zien we Gods genade onder Jaer in de verzen 3 tot en met 5. En in de derde plaats zien we Gods genade na zijn toren in de verzen 6 tot en met 16. Genade op genade. In de eerste plaats Gods genade onder Tola in de verzen 1 en 2. Leest u maar mee, vers 1. Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. Hij was de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issachar. En hij woonde in Samir in het bergland van Ephraim. Na Abimelech, precies na die tijd. Die tijd van ondergang, die tijd van hoogmoed die voor de val kwam. Ja, dit eerste vers, het herinnert ons opnieuw aan die zoon van Gideon die tot koning was gemaakt. Deze man die God niet vreesde, maar eerder in zichzelf geloofde. Een man die zichzelf in achting hield, althans dat probeerde hij. Maar het was vernietigend voor het volk. En het was bovenal vernietigend voor hemzelf. Na Abimelech, lezen we deze woorden, stond Tola op om Israël te verlossen. hier hebben we genade. Dit is genade. Dit is onverdiende goedheid. Zegen die het volk Israël ontving. Dit is Gods trouw, onverdiend. Ja, het was de goedheid van God om Israël te redden gedurende die 23 jaar leiding van Tola. God schonk vrede aan het land. Nou is er maar heel weinig geschreven over deze kleine richter Tola, die hier wordt genoemd. En ik zeg kleine richter, niet omdat zijn werk niet belangrijk is, maar omdat er weinig over hem bekend is. We mogen er zeker van zijn dat deze man door God was aangesteld om zijn land te dienen, om het volk Israël te dienen, te verlossen. Want dat is wat een richter deed. Maar we weten niet hoe Tola Israël verloste. Daar lezen we niets over. Maar wat we wel weten is dat het de genade van God is. Na Abimelech, de vernietiger van Israël. Het is de onverdiende goedheid van God die als een gift komt voor het volk Israël. Ja, Abimelech had niet het laatste woord gehad. God heeft het laatste woord. En dat zullen we vanochtend ook gaan zien vanuit dit gedeelte. Tola, de richter, was de zoon van Pua, hebben we gelezen. De zoon van Dodo, een man uit Issachar. Tola en Pua waren de namen van twee van Issachars vier zonen. Die kunnen we vinden in Numeri hoofdstuk 26, vers 23. En als we dat hoofdstuk, Numeri 26, voor onszelf zouden lezen, dan kunnen we de conclusie trekken dat het een familie van aanzien was. Tenminste waren het namen die goed bekend waren in de stam van Issachar. Stamhoofden. Laten we kort even kijken naar die stam Issachar. Wat was dat voor stam? Nou, Issachar, dat was een van de zonen van Jacob. En Jacob had over zijn zonen deze woorden uitgesproken. Issachar is een ezel met sterke beenderen die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag dat hij goed was en het land dat het liefelijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst. Dat werd er over Issachar gezegd. Issachar was dus een stam om te dienen. Want Jacob had gezegd, boog hij zijn schouders om te dragen. Dat ziet op dienst doen, dienstbaarheid. En deze man, Tola, uit de stam van Issachar, we lezen dat hij woonde in het bergland van Ephraim. Hij woonde in Samir. Deze familie leefde niet in hun toegewezen gebied. De meeste mensen van de stam van Issachar, zij leefden in de stamgebieden van anderen. En daarom moet het ons ook niet verbazen als we lezen dat hij in het bergland van Ephraim woonde. Tola, hij gaf 23 jaar lang leiding aan Israël. Hij richtte 23 jaar lang. En toen stierf hij en werd hij begraven in Samir. Er wordt weinig gezegd over deze richter, zei ik al. Maar dat betekent niet dat hij niet belangrijk is geweest. God had hem aangesteld en God had deze man 23 jaar lang gebruikt om Israël te verlossen. En uit de geschiedenis weten we dat er meer van dit soort mannen zijn geweest. Mannen die niet bekend zijn in de wereld. Maar God heeft hen machtig willen gebruiken voor zijn werk, voor zijn koninkrijk, voor zijn kerk. En tijdens de tijd dat Tola Israël richtte, dat hij leiding gaf aan Israël, lijkt het erop dat het een stabiliteit is geweest. We zouden zeggen, het was de tijd van genade. Genade onder Tola voor 23 jaar lang. Maar wat deed deze tijd van genade nu met het volk Israël? Wat doet genadetijd met ons? Gebruiken wij genadetijd waarin wij leven nu om de Heere te zoeken, ons te buigen onder het gezag van zijn woord, want dat is precies wat we hier vanochtend doen. Wij buigen ons onder het gezag van Gods woord. Ons te verootmoedigen voor de Here, onze zonde te belijden. Er komt nog een tweede tijd van genade waar we bij stil willen staan vanochtend. Onder ons tweede aandachtspunt. Ja, de genade van God is overvloedig. Zijn trouw is zonder grenzen. Ook vanochtend. En dat is precies wat we hier lezen. Ook in het Oude Testament zien we hoe actueel deze geschiedenis vandaag ook is. We lezen over genade onder Jaïr in de versen 3 tot en met 5. In vers 3 lezen we: na hem stond Jaïr op de Gileadiet. Hij gaf 22 jaar leiding aan Israël. We zouden kunnen zeggen, 22 jaar van nog meer genade werden er gegeven. We mogen veronderstellen dat deze tijd ook een tijd van rust was, van vrede, van voorspoed. En ook Jaïr, hij was ook zo'n kleine richter. Niet omdat hij niet belangrijk was, maar omdat we weinig van hem weten. Er staat weinig van hem beschreven. Van hem staat zelfs nog minder beschreven dan van Tola. Schijnbaar onbelangrijk in de ogen van mensen, maar niet in het oog van God. En Jaïr, hij was een Gileadiet. En we kunnen er beter bijna zeker van zijn dat het gebied waar hij diende ten oosten van de Jordaan lag, terwijl Tola diende aan de westzijde van de Jordaan. En deze Jaïr, zijn invloed, die reikte heel ver. Kijk maar naar vers 4. Want wat lezen we daar? We lezen in vers 4, hij had 30 zonen die op 30 ezelshengsten reden en 30 steden hadden. Als we nog even terugdenken aan hoofdstuk 8 en 9, dan klinkt dit bijna hetzelfde als bij Gideon en zijn koninklijke verlangens, weet u nog wel? Het ziet op grote rijkdom en macht. En de tekst impliceert dat Jaïr meerdere vrouwen heeft gehad in verband met die 30 zonen. Het gaf hem aanzien. Het gaf hem populariteit. Maar zijn 30 zonen waren geen garantie voor de toekomst. Geen garantie dat al die genade zou voortduren na die 22 jaar dat hij leiding gaf. En dat zullen we straks gaan zien. En deze zonen, die hadden ook 30 steden, lezen we. 1 stad per zoon. En deze steden, ze werden genoemd de dorpen van Jaïr. Ofwel de tentdorpen van Jaïr. En deze gepemperde zonen van Jaïr, ze maakten nou niet echt het verschil met betrekking tot de toekomst. Kijk maar naar vers 7. Als de toren van de Heere van Yahweh ontbrandt tegen Israël. Ja, het zijn jaren van zegen geweest, zeker. En als het opeenvolgende jaren zijn geweest, dan zijn het zelfs 45 jaren van genade geweest. Onverdiend. Maar dit was geen garantie voor de toekomst. Geen vanzelfsprekendheid. Zoals we onder ons derde aandachtspunt zullen zien vanochtend. En we zullen daar wat langer bij stilstaan. Gods genade na zijn toren in de versen 6 tot en met 16. Vers 6 is een terugkerend patroon in het boek Richteren. En we hebben dat al meerdere keren gehoord. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Here. En dit zinnetje hebben we al zo vaak gehoord. Het is een sleur geworden. De leiding van Tola en Jaïr was niet meer na die periode van genade. En nu ging het echt bergafwaarts. Het was meer een neergaande spiraal dan een terugkerend patroon. Het ging van kwaad tot erger. Dit is een heel somber gedeelte als we eerlijk zijn. In het tweede gedeelte van vers 6 krijgen we als het ware een catalogus van heidense goden voorgesteld. Heidense goden die de Israëlieten dienden. Het was intens. Israël had iedere notie van haar afkomst verloren. Ieder besef van realiteit verloren. Hoe de Heere hen had gered uit Egypte. Hoe hij hen gebracht had in het land vloeiende van melk en honing. Ze hadden de Heere helemaal vergeten. We zouden zeggen, hoe is het mogelijk? Ja, die catalogus wordt gegeven. Gods woord is ontwapenend. Kijk maar mee naar vers 6. Ze dienden de Baals en de Astartes, de god van de vruchtbaarheid en zijn vrouwelijke tegenhanger. Ze dienden de goden van Syrië, de goden van Sidon. Ze dienden de goden van Moab, dat was Chemos. En de zonen van de Ammonieten, dat was Molech. En de goden van de Filistijnen, dat was Dagon. De god Molech en Chemos eiste menselijke offers, speciaal kinderen. En deze afschuwelijke en duivelse ideeën, ze waren uitdrukkelijk verboden voor Israël. We lezen daar bijvoorbeeld over in Leviticus hoofdstuk 20, vers 1. Daar zegt de Heere, Yahweh, sprak tot Mozes: u moet vervolgens tegen de Israëlieten zeggen: iedereen uit de Israëlieten en uit de vreemdelingen die in Israël verblijven, die iemand uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven heeft, moet zeker gedood worden. De bevolking van het land moet hem met stenen stenigen. Er was hier in hoofdstuk 10 sprake van een grote obsessie voor afgoderij. En daarom ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En laten we nu vanochtend niet te gemakkelijk denken: ah, dit was lang geleden. Het was Israël en het heeft niets met ons te maken, niets met onze tijd. Het is geschiedenis, allemaal voorbij. Nee, want dit is ook hoogst actueel vandaag de dag, in onze dagen. En ik zal het concreet proberen te maken, anders blijft het misschien zo ver weg. Wij hebben een Baal en een Astarte vandaag de dag. We noemen het de god van de seksualiteit. Maar dan geen seksualiteit tussen een man en een vrouw binnen het mooie huwelijksverbond. Nee, daarbuiten, met verschillende partners, verschillende mensen. Molech en Chemos waren de goden van de kinderoffers. Ik zal het opnieuw praktisch maken, anders blijft het misschien zo ver weg. Die goden hebben wij vandaag ook. We noemen het anders. We noemen het abortus. Een kievitsei is vandaag de dag meer beschermd dan het ongeboren leven. En dit is geen grap. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En hij leverde hen over in de hand van de Filistijnen en in de hand van de Ammonieten. Wij kunnen niet maar doen en doorleven in zonde en denken dat God ons wel zal vergeven. Het maakt wel degelijk uit hoe we leven. Zoals al eens eerder gezegd, dit deel van Israëls geschiedenis is geschreven voor ons. Opgeschreven zodat wij ervan zullen leren. Heel praktisch dus. Dat is precies wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 10 vers 6. Paulus schrijft daar: en deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. Het is steeds maar weer voor ons opgeschreven, zodat wij ervan zullen leren. En wij leren door te herhalen. Zo leren we onze kleine kinderen, maar zo leren volwassenen net zo goed. We moeten heel goed in ons opnemen wat de Bijbel zegt en heel goed opletten, er ons bewust van zijn, van de zaken die God herhaalt in zijn woord. Met welk doel? Nou, zodat we ervan zullen leren. En onze harten, onze levens zullen beschermen. En dat we nooit zullen denken dat God de zonde niet zo zwaar neemt. En dat hij wel zal vergeven. En dat we daarom wel door kunnen gaan met zondigen. Omdat we ervan houden. En omdat God de zondaar vergeeft, toch? Nou, die gedachte, die moet ons vreemd zijn. Want Paulus zegt, zullen wij in de zonde blijven leven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Wanneer je zo denkt over God, wees er dan van verzekerd dat je een verkeerd godsbeeld hebt. Denk niet dat God wel zal vergeven, zodat je verder kunt gaan met je leven in de zonde. Het komt hier nu in deze verse tot een climax. Gods toren is niet zozeer een wraakzuchtige toren, maar het is veel meer een jaloerse toren. Een toren die hoort bij een heilig God. En we hebben er vanochtend over gezongen. Heilig, heilig, heilig. We lezen in vers 8. En in datzelfde jaar begonnen deze, dat zijn de Filistijnen en de Ammonieten, de Israëlieten te verdrukken en te vertrappen. 18 jaar onderdrukten zij al de Israëlieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden, in het land van de Amorieten dat in Gilead lag. Bovendien staken de Ammonieten de Jordaan over om ook tegen Juda te strijden en tegen Benjamin en het huis van Efraïm, zodat Israël zeer in het nauw zat. Het was God die deze ramp over de Israëlieten bracht. Waarom? Omdat ze hem niet langer dienden. Het was een goddelijke straf. Deze mensen hadden een laag beeld van God en een laag beeld van de zonde. En dat loopt vroeg of laat uit op goddelijke straf. Hoe is ons beeld van God? En vers 10 is wat we vaker hebben gehoord in het boek Richteren. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en zeiden, wij hebben tegen u gezondigd, zowel omdat wij onze God hebben verlaten, als ook omdat wij de Baals hebben gediend. Hoe geloofwaardig zijn deze woorden nog? Deze uitroep van het volk. Het lijkt erop dat God wordt gebruikt als een soort van noodoproep. Als alle andere opties zijn geprobeerd en tot niets hebben geleid, oh ja, dan toch maar weer even die noodoproep tot God opzenden. Gemeente, Israël en wij kunnen God niet op die manier voor ons karretje spannen. God laat zich niet manipuleren. Als we zo denken te kunnen handelen, dan hebben we een heel laag godsbeeld. En dan wil ik u vanochtend oproepen om bijvoorbeeld Jesaja 6 eens voor uzelf te bestuderen. God is heilig. En dat staat in Jesaja 6 zo duidelijk beschreven. Het wordt daar zelfs 3 keer herhaald. Van geen andere karaktereigenschap van God wordt iets 3 keer herhaald dan van zijn heiligheid. Zo belangrijk is het. Ziet, we kunnen niet ons eigen vlees dienen, onszelf dienen. En denken dat God aan onze zijde staat in tijden van een crisis. Ik hoop dat het voor ons duidelijk is dat we geen haar beter zijn dan het volk Israël. Want dat kun je natuurlijk heel makkelijk denken. Wij zijn in Adam gevallen, precies zoals zij in Adam zijn gevallen. Zij werden onderdrukt door de Filistijnen en de Ammonieten. En nu gaan we kijken naar de reactie van God, hun verbondsgod, Jahwe. En we lezen dat in de verzen 11 tot en met 14. We lezen vers 11, maar de Heere zei tegen de Israëlieten, heb ik u niet van de Egyptenaren verlost en van de Amorieten, de Ammonieten, de Filistijnen en van de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, toen zij u onderdrukten en u tot mij riep en ik u uit hun hand verloste? En toch hebt u mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Schokkende woorden. Ga weg. Roep tot de goden die u verkozen hebt. Laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert. Israël, zoek het uit. Je hebt andere goden gekozen. Wat doet de Heere God hier? De Heere God houdt hen een spiegel voor. Met een heel helder glas. Ze kunnen over deze woorden nadenken. Zodat het een effect zal hebben op hun geweten. God, hij herhaalt zijn verbondstrouw voor hen. En hij laat hen zien dat ze ontrouw bleven ten opzichte van hem. Dit zijn confronterende woorden hoor, als je dit te horen krijgt. Het volk Israël, het heeft ermee ingestemd dat ze deze valse goden, de plaats van Yahweh hebben ingenomen. En als gevolg van hun ontrouw klinken de woorden van spot. Ga weg, roep tot de goden die u verkozen hebt, laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert. Nee, hier zijn geen woorden van vertroosting. Er is hier geen sprake van een onmiddellijke verlossing van de vijand. Het volk zal moeten laten zien dat ze menen wat ze zeggen. De tijd van woorden is voorbij. Nu is het de tijd van daden. God laat niet met zich spotten. En denk niet dat God wel zal vergeven als je jezelf moedwillig onderdompelt in de zonde. Het volk Israël en wij, we kunnen maar niet doen wat we zelf willen. En dan maar op een gegeven moment denken, maar nu heb ik God nodig. Nu red ik het niet meer. Laat ik nu maar eens gaan smeken om uitredding. Zo'n houding is absoluut verkeerd en rampzalig. Ja, het volk Israël, het leeft nu onder de onderdrukking van de Filistijnen en de Ammonieten. Omdat ze God bij herhaling eenvoudig wilden gebruiken om hen uit de moeilijke omstandigheden te bevrijden. Je ziet, bekering is altijd meer dan alleen maar woorden. Vers 15. Maar de Israëlieten zeiden tegen de Heere, wij hebben gezondigd. Doet u maar met ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleen, red ons toch op deze dag. En ze deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heere. Dit vers en de volgende laten ons als het ware een beetje licht zien in deze heel donkere tijd van Israëls geschiedenis. Ze versterken hun eerdere belijdenis en ze roepen naar de Heere, zodat hij zal doen wat goed is in zijn ogen. Zie je wat er hier gebeurt? Ze geven zich over in de handen van God, de Almachtige. Ze erkennen hun schuld. Daar begint het mee. Israël moet nu laten zien dat ze zich afkeren van hun afgoden. Niet alleen maar woorden. Nee, ze pleiten nu op Gods genade en ze realiseren dat ze geen enkele grond in zichzelf hebben om daar aanspraak op te maken. Ze erkennen Gods straf als rechtvaardig. Ze deden zelfs, lezen we, de vreemde goden uit hun midden weg, zegt vers 16. Nou, dit is de enige keer in het boek Richteren waar Israël het niet alleen uitroept tot de Heere, maar waar ze ook hun afgoden wegdoen. Andere keren riepen ze het alleen maar uit tot de Heere. En dan in het laatste gedeelte van vers 16, daar zien we wat meer licht opkomen. Als we de woorden horen, toen kon zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. En zijn ziel, dat is Gods ziel. Hier is de barmhartigheid van God zo duidelijk te zien. God kon het niet langer verdragen. Hier toont hij Israël zijn goedheid en zijn medelijden. Genade op genade. De Heere laat hen niet opnieuw aan hun lot over. Matthew Henry zegt, God verheugt zich erin om hemzelf in een relatie te plaatsen als een vader tot zijn kinderen. Hij is verheugd om zijn goedheid en zijn barmhartigheid aan hen te tonen. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Nou, daar kunnen de vaders vanochtend denk ik iets bij voorstellen. De Heere kan niet langer de moeite van zijn volk aanzien. Maar let op. Dat is niet omdat zij zich bekeren. Maar dat is omdat hij vol barmhartigheid is. Het is zijn verbondsliefde. Dat wordt hier duidelijk. En die liefde die is alleen gebaseerd, gegrond op God zelf. Niet om iets uit de mens. Alleen genade. Zij verdienden het oordeel. Maar hij toonde hen zijn verbondsliefde en zijn trouw. Hoe vaak heeft de Heere zijn trouw aan u en aan jou laten zien? Hoe vaak heeft de Heere zijn hart bewogen om jou te redden? En deze trouw en deze barmhartigheid van de Heere, die is te danken aan hemzelf. Aan zijn karakter, aan wie God is. Niet aan ons hoor, mocht je dat nog denken. Want wij verdienden straf als zondaren. Maar we ontvingen genade vanwege hetgeen wat Christus gedaan heeft aan Golgotha's kruis. Want genade is alleen maar mogelijk dankzij het kruis van Golgotha. Hij is de lijdensweg gegaan. Waarom? Omdat zijn ziel de moeite van zijn volk niet langer kon verdragen. Van u, van jou en van mij. En gemeente, dat is niet omdat wij ons bekeren hoor. Of omdat hij vooraf wist dat we in hem zouden gaan geloven. Nee, het is alleen vanwege zijn verlossende en van zijn verkiezende liefde. Vanwege zijn verkiezing van zondaren. Door genade alleen. En niet omdat er maar een vonkje licht in ons te vinden is. Het is Christus. En het is Christus alleen. Hij heeft een hart dat hem ertoe aanzet om zijn volk te redden, te verlossen. Hij is de ware richter. Hier in deze laatste woorden van vers 16 zien we het vaderhart van God. Ja, het oordeel kwam over de zonde. Dat is de eis van Gods heiligheid. En op hetzelfde moment is daar zijn genade, zijn trouw, zijn goedheid. Door onze zonde op Christus te leggen. Hij die verbrijzeld is voor onze ongerechtigheden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ziet u, genade na zijn toren. Zien we dat het Oude Testament een boek vol genade is. En niet alleen maar een oordeel. Er zijn vandaag mensen die dat denken. Dat de God van het Oude Testament een oordelende God is. En dat de God van het Nieuwe Testament een liefhebbende God is. Die gedachte is overigens niet nieuw hoor. Maar die is al heel oud. In de tweede eeuw was er een dwaalleraar met de naam Marcion. En die man die zei, de vredeschepper God van het Oude Testament staat tegenover de God van de liefde in het Nieuwe Testament. Zie je, dit is een ketterij waar de christenheid nooit helemaal vrij van is gekomen. En het is bovendien een verkeerd beeld van God. God is dezelfde God in het Oude en in het Nieuwe Testament. Hij is dezelfde God, onveranderlijk en eeuwig. Het was zijn liefde om zijn bescherming tegen de vijanden van Israël op dat moment achterwege te houden. Waarom? Zodat zijn volk ervan zou leren. Zodat ze een spiegel voorgehouden zouden krijgen. Zodat ze gingen inzien dat ze gezondigd hadden tegen een driemaal heilig God. Gemeente, het is duidelijk vanuit dit gedeelte dat we God maar niet kunnen gebruiken als een soort van noodhulp, een 112, als wij in de problemen zitten. Nee, hij wil dat wij hem aanbidden. Dat we hem dienen als de enige, als de ware, als de levende God. De God die onze schepper en onze onderhouder is. De God die wij altijd kunnen vertrouwen. Ja, hij toont ons zijn liefde en zijn trouw. En wij mogen komen in geloof, bekering, in vertrouwen op hem. Onze zonden doen hem verdriet. Waarom? Omdat hij een liefhebbende vader is. Dat is het hart van onze God. Laten we dan ook nooit gemakkelijk doen over de zonde. Laten we ons nooit moedwillig onderdompelen in een zondig leven. Een leven zonder bekering. En dan maar denken dat God ons wel zal verlossen als wij tot hem roepen. Nee, dat zal hij niet doen als dat onze houding is. God laat zich niet manipuleren. Maar de Heere God is niet blij met onze ondergang. Hij vindt geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. We mogen het uitroepen tot de Heere, net zoals Israël het deed, maar wel met een oprecht, met een eerlijk hart. Dan zal de Heere uitkomst geven en dan zal hij uitredden. Omdat onze God genadig is. Omdat hij een liefhebbende vader is. Een vader die het verschil weet tussen eerlijk roepen en bekering en oppervlakkig roepen. Dat gericht is op tijdelijke uitredding. De geschiedenis van het volk Israël is geschreven voor ons. Met het doel dat wij ervan zouden leren. Zodat wij God zullen aanbidden. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Zodat wij de Zoon zullen aanbidden. Die ons door de Vader gegeven is voor onze verlossing. Zodat wij de Heilige Geest zullen aanbidden. Die ons als een garantie is geschonken. Dat wij het eigendom van Christus zijn. Dat we zeker mogen zijn van onze erfenis. Die is weggelegd in de hemelen voor ons. Genade op genade. Amen.